Dames en heren, goedenavond. Het is 7:30. Buiten is het donker en hier binnen is het lekker warm, dus we gaan beginnen. Goedenavond. Welkom bij deze in gespreksavond als voorbereiding op de raadsvergadering van 28 oktober. Mijn naam is Ineke Vriersbergen. Ik ben steunfractielid van de fractie van Combinatie 95 en vanavond de voorzitter. Op 28 oktober gaan jullie het hebben over de begroting van 2026 en over de tweede bestuursrapportage van 2025. En vanavond is daar de voorbereiding voor. Wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Zoals jullie allemaal gewend zijn, bestaat die uit drie onderdelen. Eerst informatieve presentaties, dan een mini-infomarkt en daarna de gesprekstafel. Bij alle onderdelen van de avond gaan we, zoals jullie gewend zijn, respectvol met elkaar om en letten we op ons taalgebruik. Ik hoop dat iedereen zijn naambadge heeft kunnen vinden en eraan denkt om aan het einde van de avond in te leveren. En straks kan iedereen tekenen. Dan hebben we lijsten, Luc. Ja, die liggen daar. Oké. Dan gaan we dat allemaal nog doen. Dan gaan we starten met de presentaties. Het college van BMW gaat u informeren over de stand van zaken. Als eerste zal de afdeling een algemene toelichting op de financiële stukken geven. En daarna komen alle wethouders om de beurt aan boord. Aan de beurt. En ze gaan iets vertellen over hun gevoerde beleid en de afwijking erop. En ze zullen ook vast op de begroting vooruitblikken. De technische vragen, die hebben jullie allemaal al kunnen stellen en jullie hebben er allemaal antwoord op gehad. Dus we gaan starten met de avond en ik zie meneer Van Nistelrooy al aankomen, dus volgens mij gaat die beginnen.
Dat klopt. Deze microfoon?
Ja, doe maar.
Dankjewel. Ja, goedenavond. U had hier misschien wethouder Gees verwacht. Maar helaas, zijn moeder is overleden en daarom is hij vandaag en misschien nog een paar dagen afwezig. Dus ik probeer hem zo goed mogelijk te vervangen. Tweede bestuursrapportage, we gaan vandaag daar wat verder op in. Onze voorzitter heeft het al verteld, even de actuele situatie met betrekking tot de begroting. En daarna van mijn collega's en tussendoor ook nog van mijzelf een toelichting op de verschillende programma's. Daarin gaan we in op de trends en ontwikkelingen die we waarnemen. En op een enkel thema stippen we ook even wat bijzonderheden aan. Dan zou hier. Kijk, dat heb ik dus net verteld. Dan gaan we naar de belangrijkste mutaties met betrekking tot de begroting. En die hebben vooral zijn oorzaak in het feit dat we de septembercirculaire inmiddels verwerkt hebben in de begroting. Een aantal bestaande investeringen hebben we geactualiseerd en zijn er twee bijgekomen. Een krediet voor de vloer in de Milieustraat en de parkeerplaatsen op Hoogheem. Daarvoor zijn de middelen wel beschikbaar, maar die zijn nu ook als investering opgenomen. Dan zijn er een paar mutaties verwerkt in de reserves. De structurele lasten zijn meegenomen, want een aantal mutaties, zoals onder andere de loonkostensubsidie is aangepast en de regeling woon-werkverkeer gaat aangepast worden, die zijn verwerkt in de begrotingssituatie. Dat vloeit voort uit de cao-ontwikkelingen. En dat leidt ertoe dat we zo de andere getallen gaan zien. Dat levert bijvoorbeeld die septembercirculaire, als we daar wat dieper op doorgaan, een incidenteel voordeel op in 2025 al van 2,15 miljoen. Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de compensatie die we ontvangen hebben voor de jeugdzorg. Zoals u weet hebben we daar afgelopen jaren veel extra kosten voor gehad. 23 en 24. En die hebben we nu vanuit het Rijk gecompenseerd gekregen. Er is ook een compensatiefonds voor 25. En dat geeft een voordeel. En ook in 26 en 27 heeft dat nog zijn uitstraling. En leidt dat ook tot positieve effecten. Helaas is het niet structureel. Sta ik voor het beeld. Dan gaan we het hele ding meenemen. Kijk. En dan kan de publieke tribune het ook zien. Druk ik een beetje naar achteren. Dus ja, toch een waarschuwing ook naar de toekomst toe. Hè. In 28 zien we een daling van de algemene uitkering. En dat betekent dat we, ondanks het positieve resultaat wat we laten zien, toch voorzichtig moeten zijn met het aangaan van vooral structurele verplichtingen. En terughoudendheid op dat punt is en blijft daarmee gewenst. Komen we bij de cijfers. Ik hoop dat het ook van achteruit de zaal te lezen is. Ik kan het in elk geval vanaf hier op het andere scherm nog lezen. De bovenste regel geeft het saldo aan zoals u dat ontvangen hebt. Dan ziet u vervolgens drie regels waarop de mutaties zijn benoemd. Dus het resultaat van de tweede bestuursrapportage waar we zo meteen wat dieper op ingaan. En het resultaat van de septembercirculaire. Met die 2,15 miljoen in de eerste kolom. En dan is er nog een bestemmingsreserve resultaat in 2025. Dat is 4 miljoen. Die staan hier bij elkaar. En als je dat zo tegen elkaar wegzet, dan zien we dat door die mutaties het begrotingssaldo stijgt voor 25 in elk geval naar 974.000. En de jaren daarna, nou de getallen staan eronder, 1,5 miljoen, 1,4. En dan neemt het weer wat af. Samenvattend, we hebben tot 2029 met de keuzes die nu voorliggen een sluitende begroting. Het incidenteel voordeel wordt benut voor de versterking van de reserves. We staan er dus gezond voor. Structureel voorzichtig, ik moet het nog een keer zeggen, na 2028. Focus op de uitvoering. Vooral ook beheersing in het sociaal domein. We hebben de visie sociaal domein aangenomen. Zetten we fors in op preventief. En we hopen ook daadwerkelijk dat we daar de verwachte resultaten gaan boeken. Maar dat vraagt wel om beheersing. En een aanbeveling die wij doen is om de reserves vooralsnog te blijven inzetten voor de weerbaarheid. En niet al te enthousiast over te gaan tot het inzetten van nieuw beleid. We hebben nog voldoende ambities die we met elkaar willen waarmaken. En dat vraagt dus ook dat we daar realistisch bij blijven begroten. Dat even ten aanzien van de begroting van dit jaar en een doorkijk. Dus met name de financiën. Ik stel voor dat we vragen behandelen. Als we alle programma's hebben behandeld, dan kunnen we dat in één keer bij elkaar pakken. Als we kijken naar de begrotingsopbouw, even nog ter herinnering, daar hebben we 5 programma's in. Duurzaamheid, sociale kracht, leefbare ruimte, vitaal ondernemen en meewerkend bestuur. En binnen die programma's hebben we verschillende thema's onderscheiden. Die kunt u terugvinden in de begroting. Staan hier nog even voor u ter informatie onder elkaar. En wat we zo meteen gaan doen is dat elke portefeuillehouder per programma een rapportage geeft van die dingen die opvallend zijn ten aanzien van de voortgang van dat programma. Die thema's komen soms gebundeld of soms specifiek terug. En per programma behandelen we nog enkele thema's heel specifiek, enkele onderwerpen heel specifiek. Hoe doen we dat? Desiree van Laarhoven gaat in op de duurzame transformatie. Ik zal sociale kracht behandelen. Wim van der Zanden gaat in op leefbare ruimte. Marielle van Alphen vitaal ondernemen. En Ronald van Mijngaarden behandelt het programma meewerkend bestuur. U ziet dus dat niet de portefeuillehouder ieder voor zich de eigen portefeuille behandelt. Maar dat we voor de rust in de presentatie ieder een programma pakken. En dus ook de onderwerpen van onze collega's daarin meenemen. Tot zover. Dan kan ik de microfoon nu overgeven aan Desiree van Laarhoven, die het eerste programma gaat behandelen.
Ja, dankjewel. Ik zal iets vertellen over het programma Duurzame Transformatie. Eerst iets over trends en ontwikkelingen die we zien. We hebben nog steeds last van netcongestie zoals bekend is. En daar zijn we ook voorlopig ook nog niet vanaf. De verwachting is dat dat nog jaren gaat duren. En dat we dus op zoek moeten naar oplossingen daarvoor. Dat proberen we onder andere met wat het volgende onderdeel is. Het lokaal energiesysteem en de energiesysteemverkenning. Het laatste is uitgevoerd door de RES en heel binnenkort zullen jullie daar een RIP van ontvangen met die verkenning. Ja, die verkenning gaat onder andere in op van hoe kunnen we nou opwek en afname van energie dicht bij elkaar brengen. Waar zijn wellicht alternatieve warmtebronnen? Hoe kun je met een lokaal energiesysteem, bijvoorbeeld met een energiehub of met energiegemeenschappen, een aantal dingen oplossen? Dus ja, eigenlijk een verdiepingsslag van hoe kunnen we de energie... energieontwikkelingen en netcongestie daar een oplossing voor bedenken. Want we hebben natuurlijk uitdagingen in die energie- en die warmtransitie. We zijn natuurlijk beperkt in, vanuit het Rijk over de zonneparken. Dus er worden extra eisen aangesteld. Dus hoe ga je daar invulling aan geven? Dus wij zijn sowieso beperkt met windmolens, zoals bekend. En we zoeken ook naar oplossingen voor warmtransitie. In de zin van, zou je misschien restwarmte van bedrijven bijvoorbeeld kunnen gebruiken. Ander dingetje wat speelt, niks met energie te maken, maar dat is de aanpak landelijk gebied. Zoals bekend is het Nationaal Programma Landelijk Gebied door het Rijk afgeschaft. Dat betekent ook dat het Brabants Programma Landelijk Gebied vervallen is, maar de provincie Brabant zegt, wij gaan toch door, want we houden dezelfde doelstellingen, die vervallen niet, ook al schaft het Rijk en het PLG af. Dat is vertaald in een nieuwe aanpak, die heet aanpak landelijk gebied. Daar zitten onder andere de overgangsgebieden in, richting de Natura 2000 gebieden. Daar loopt nu een participatietraject voor. Er is ook geld voor, dus de eerste tranche is toch vanuit Rijk gekomen van 440 miljoen voor heel Brabant. En die ALG-middelen worden nu verdeeld over de verschillende, met name de Natura 2000 gebieden. Nou, wat vraagt dan aandacht? De schema is bekend, hè? Wat loopt volgens planning, dat is het linker rijtje. Het middelste rijt, wat vraagt aandacht en wat is risico? Nou, hier zijn een aantal dingen die aandacht vragen. Dat is onder andere het klimaat adaptief inrichten van de riolering. Dat heeft te maken dat we eind van het jaar, zal in de raadsvergadering van december, staat het riool- en waterplan op de agenda. En daar staan maatregelen in om op het moment dat je riool gaat vervangen, op welke wijze wordt dan het klimaat adaptief ingericht. Dus het is nog even wachten op dat programma, maar daarna kunnen we daarmee vooruit. Dan de landelijke beëindigingsregeling veehouderij, dus de LBV. We hebben in Boksel 3 casussen waar we mee bezig zijn. En de streven is om voor het eind van het jaar via een TAM-IMRO-procedure voor die 3 casussen een wijziging van het omgevingsplan in gang te zetten. Dat komt daarna pas naar de Raad, pas in ongeveer in juni, als tenminste alles volgens verwachting goed loopt. Maar het wordt eerst door het college wordt dat ter inzage gelegd. Dus we hebben daar in potentie 3 deelnemers. Dan hebben we de GGA, de GGA Campina, de groen-blauw gebiedsgerichte aanpak. Dat proces loopt. We hebben daar natuurlijk een koersdocument van vastgesteld. En er wordt nu hard gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. En er wordt gewerkt aan een aantal projecten die gebruik maken van die ALG-middelen die ik net benoemd heb. Dus ook voor het gebied Campina zijn vanuit de provincie ongeveer 17 miljoen volgens mij beschikbaar gesteld voor Campina. En daar worden nu projecten voor ontwikkeld. Dan afkoppelen van regenwater pak ik even uit. Daar hebben we een subsidie voor. En van die subsidie wordt eigenlijk te weinig gebruik gemaakt. Dus we gaan kijken, moeten we die subsidie misschien nog niet wat beter maken, wat aanscherpen, dat die aantrekkelijker wordt, wellicht, dan moeten we nu misschien meer promotie van maken. Nou, dat soort dingen worden nu bekeken om te kijken van kunnen we dat nog verder optimaliseren. Nou, iets nog over het vitaal landelijk gebied. Zeg ik dat goed? Ja, programma Vitaal Landelijk Gebied, daar hebben we deze mooie foto bij van de Scheken. Er staat al een aantal jaren al gereserveerd, geld voor gereserveerd, ook vanuit de raad. Het is nog wel belangrijk dat we dat geld goed ommerken. We lopen daarmee wat achter, helaas. Het heeft met te maken dat we moeite hebben om een programmamanager te vinden. Er loopt nu wel een procedure. Er zijn ook een aantal kandidaten, dus ik hoop dat dat nu gaat lukken. We hebben ondertussen wel, en daar zijn we wel blij mee, een accountmanager voor landbouw, dus voor het buitengebied. Dus een contactpersoon voor met name de agrarische ondernemers in het buitengebied. Nou, die hebben we gevonden en daar kunnen we mooie stappen mee zetten. Wat we ook dit jaar nog gaan doen is een eerste verkenning vooruitlopend op het programma maken. Dat zijn namelijk gebiedspaspoorten. Dus gaan we in beeld brengen van de verschillende gebieden in het buitengebied. Van hoe zien er die uit? Wat zijn de kenmerken van het gebied? Dus een analyse maken vooruitlopend op het programma wat opgesteld gaat worden. Dus we proberen wel wat stapjes te zetten. Maar helaas nog niet zo voortvarend als we zouden willen. Dan iets over het Nationaal Dashboard Toekomstbestendige Leefomgeving. Wij zouden graag de klimaatadaptatie en de resultaten ervan via een dashboard bijhouden. Daarvoor willen we gebruik maken van dit dashboard. Dat loopt ook wat moeizaam omdat onze kengetallen nog niet helemaal afgestemd zijn op dit dashboard. En dat willen we wel, want daarmee is het efficiënter, is het ook beter vergelijkbaar met andere gemeentes. Dus daarom kost het iets meer tijd dan gedacht. Maar goed, dat gaat wel goed komen, maar het kost iets meer tijd. En gaat ook meelopen in de omgevingsvisie en de programma's, omdat we daar ook weer verplicht zijn om te monitoren en steeds op te halen wat zijn de resultaten en dan weer het beleid eventueel aan te passen. Dan het onderdeel energie-neutraal, minder afval en verspilling en minder geluidsoverlast, thema's 2 en 3. Ook hier hebben we weer het rijtje groen, oranje en risico. Ik pak weer even de oranje onderdelen. De geluidsoverlast van het spoor. De bedoeling is dat ProRail geluidsschermen gaat plaatsen langs het spoor. Ook dat loopt moeizaam omdat dat verplicht is vanwege de stikstof met elektrisch materieel uit te voeren. En dat elektrisch materieel is vooralsnog niet beschikbaar. Dus daarmee lopen we vertraging op. De geluidssanering van woningen. Er zijn een aantal wegen waar woningen geïsoleerd worden. Dat loopt eigenlijk redelijk op schema. Er zijn nog een paar woningen die nog uitgevoerd moeten worden. Nou, Greentech Park Brabant hebben we problemen met stikstof, maar dat komt dadelijk onder economie. Zal dat verder toegelicht worden. We zijn bezig met het stimuleren van hergebruik van huishoudelijk afval. Ook daar kunnen we nog flinke stappen mee zetten. Nou, onder andere met repaircafés, zoals afgelopen zaterdag in Essen gestart. En zo op allerlei manieren proberen we toch het restafval te verminderen en hergebruik te stimuleren. En tot een meer circulaire economie te komen. En ook de Energy Hub Laardonk is een onderdeel wat aandacht vraagt, ook een belangrijk onderwerp, maar komt daar ook in economie terug. Wat is het risico? Het risico is natuurlijk de restopgave. We hadden gedacht vanuit het college om de restopgave voor een groot deel met de zonneparken in te kunnen vullen. Gezien nu 3 van de 4 parken negatief advies hebben, zullen we in ieder geval moeite hebben, of wellicht helemaal niet, de restopgave gaan halen. Dus we moeten nog starten met van wat voor alternatieven hebben we. Want die restopgave is niet weg. Die blijft nog. Voor 2030 moeten we 0,08 terawatt duurzame energie opwekken. En hoe gaan we dat doen? Nou, dat is nog de vraag. Een ander risico is ook het uitbreiding van het energienet. En met name de versnelling ervan en de beroep wat dan Enex is op ons doet. Met name op de ruimtelijke afdeling op ons doet. Om dat voor elkaar te krijgen. Dat vraagt best veel capaciteit. En daar zijn we nog niet helemaal op ingesteld, zou ik maar zeggen. Dan iets over het maatschappelijk vastgoed, het verduurzamen daarvan. Oorspronkelijk was de bedoeling in 2030 al ons eigen maatschappelijk vastgoed verduurzaamd te hebben. Dat gaan we niet halen. Wel is het zo dat de meerjaren onderhoudsprogramma's bijna klaar zijn. En daarin wordt meegenomen hoe die planning eruit ziet voor het verduurzamen van ons eigen vastgoed. Dus daar lopen we wat vertraging op. Maar goed, ook dat wordt wel inzichtelijk wanneer dat komt en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Dat was dit programma.
Ja, dank je Desiree. Neem ik het weer even over met betrekking tot het onderwerp sociale kracht. Daar zien we een paar belangrijke trends. Ontwikkelingen zou je het ook kunnen noemen. Wij hebben enkele jaren geleden geconstateerd dat we voor al onze maatschappelijke partners individuele subsidieopdrachten verstrekken. En toch vraagt het veld dat er verbinding is tussen die subsidieopdrachten, die werkzaamheden van onze verschillende maatschappelijke partners. Daarvoor zijn we met ze in gesprek gegaan. Zijn op zoek gegaan naar hoe wij daar wat meer verbinding tussen kunnen maken. En ik kan u melden dat we inmiddels de stappen aan het maken zijn tot een integraal uitvoeringsplan. En daar ook de subsidieopdrachten aan die maatschappelijke partners op kunnen afstemmen. De verwachting is dat we voor 2026 een soort van schilopdracht kunnen verlenen waar de hoofdactiviteiten in staan. En aangevuld met specifieke opdrachten voor de bijzonderheden die zij zelf uitvoeren. En hopelijk komen we in 2027 tot een wat meer volledige en integrale opdracht, waardoor de optimalisatie van werkzaamheden ook sterk kan plaatsvinden. Een andere ontwikkeling die we meemaken is dat de landelijke trend zichtbaar wordt dat verpleeghuisbedden leegstaan. Ook in Boxtel blijkt uit de informatie dat we voldoende intramurale capaciteit hebben voor ouderen. En dus inzetten op aanvulling is niet meer nodig. Dat is mede een gevolg van het feit dat we beleid inzetten om mensen langer thuis te laten wonen. Dat ook voorzieningen te treffen, daar ook het gesprek over te voeren. En daardoor ontstaat wel de vraag hoe we dan die zorg en die ondersteuning thuis goed kunnen organiseren. Dat hangt natuurlijk ook samen met hoe onze maatschappelijke partners met elkaar die vraag kunnen oppakken. En daarom zijn we blij dat we in de begroting ook ruimte kunnen vinden om middelen beschikbaar te stellen voor het project Van Thuis Uit, het initiatief dat van Elder Marsduiner uit opgepakt gaat worden. Dan binnen het sociale programma hebben we het thema 4, veerkrachtig Boxtel met sterke sociale basisvoorziening. Nou, het meeste in dat thema loopt volgens planning. Uiteraard zijn er wel een paar dingen die aandacht vragen. Ik ben in elk geval blij dat, los van het feit dat het hier nog aandacht vraagt, jongerenwerk, ik kom daar zo meteen op terug, dat we kunnen melden dat we bij de gemeenschapshuizen nu een projectleider hebben gevonden die ook meteen voortvarend aan de gang is gegaan. De gesprekken lopen met de verschillende gemeenschapshuizen. En hopelijk in het voorjaar van 2026 kunnen we daar met een voorstel richting uw raad komen. Als ik dan wat inzoom op een enkel thema, dan begin ik even bij het jongerenwerk. Helaas constateren we dat sinds de zomermaanden het overlast wat aan het toenemen is. En we zetten onder andere ook Renewed in, onze jongerenorganisatie, om het luisterend oor te bieden, zowel voor de jongeren als ook voor ons, om te kijken waar speelt nou in het bijzonder die overlast en wat zouden we daar nu als gemeente ook op kunnen inzetten. We hebben met Renewed samen nu het gesprek om daar ook wat sterker op in te zetten. We maken gebruik van ervaring die zij hebben opgedaan in grotere steden en proberen die ook in Boxtel als instrument in te zetten. En gelijktijdig proberen we te kijken of we met decentrale jongerenplekken de overlast kunnen tegengaan. Minimaliseren is denk ik het betere woord. Als we kijken naar het volgende thema, dat gaat over het wijkgerichte effectieve ondersteuning op maat. Dan vraagt in elk geval de jeugdzorg en de bijstand even wat specifieke aandacht. Als we kijken naar de jeugdzorg, dan zien we dat de kosten voor de jeugdhulp nog steeds toenemen. Er is een stijging van het aantal jongeren dat de jeugdhulp ontvangt. Ook stijgen de gemiddelde kosten per traject. Dus en meer vraag en meer kosten per vraag. En daardoor hebben we in 2025 bijna 1 miljoen extra kosten nodig. Nou, die kunnen we afdekken door de eenmalige compensatie die we van het Rijk hebben ontvangen. Daar heb ik bij de inleiding al even bij stilgestaan. En de structurele bijstelling van dat budget die nemen we mee in de begroting van 26. Desondanks lopen die ontwikkelingen ons natuurlijk om ons extra in te zetten op die preventie. Want door middel van alleen goede aandacht voor de jongeren en de jeugdzorg en preventie kunnen we op termijn die kosten mogelijk ombuigen. Daar zetten we in elk geval op in. Tegelijkertijd treedt in 2026 de aanpassing van de jeugdwet in werking. En die wet die moet ervoor zorgen dat de gespecialiseerde jeugdzorg beter beschikbaar komt voor de kinderen en de gezinnen die dat het hardste nodig hebben. Het verplichten de gemeente tot meer regionale samenwerking, die we dan ook oppakken. Meer standaardisatie van de inkoop. Dat gaan we dus gezamenlijk doen met de gemeente in onze omgeving. En lokaal starten we binnenkort met de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd. Belangrijk hierbij zijn de versterking van de lokale teams, waardoor we vaker minder complexe hulp van onze eigen wijkteams kunnen leveren. Nou, we hebben onlangs het 5-jarige bestaan, zou ik bijna willen zeggen, van onze wijkteams vieren, omdat ja, we zien toch dat dat een duidelijke meerwaarde betekent voor het sociale veld. Kijken we naar het thema bijstand. Nee, ik heb het verkeerde plaatje. Hè? Even eentje verder. Kijken we naar het thema bijstand, dan zien we dat er een stijging plaatsvindt van het aantal bijstandsuitkeringen dat we maandelijks verstrekken. En dat is ook een regionale trend. We blijven samen met de WSD sturen op de uitstroom, maar het blijft wel moeilijk om de doelgroep aan passend werk te helpen. En voor sommigen is de afstand tot de arbeidsmarkt wel groot, maar het vraagt veel aandacht van ons en we zijn blij dat we dat samen met de WSD ook betekenis kunnen geven. Ga ik verder met het thema gezond Boxtel met breed onderwijs. Grotendeels lopen daarbij op schema. Specifieke aandacht wordt gevraagd voor het programma Migratie. We zijn volop bezig met de realisatie van nieuwe opvanglocaties in onze gemeente. We hebben, wat nu in de planning zit, als we die allemaal hebben opgeleverd, dan voldoen we aan de taakstelling vanuit het Rijk. Hè. Zoals u weet hebben we een verplicht aantal. We blijven werken om ook het draagvlak binnen onze gemeente voor de opvang van vluchtelingen te vergroten. En dat is natuurlijk een belangrijke opgave die we met elkaar moeten invullen en vormgeven. Nou, je ziet al op het scherm, de volgende programma is Leefbare Ruimte. En die gaat ingevuld worden door mijn collega Wim van Zanden.
Dankjewel Fred. Afstandsbediening om dat ding voor te bedienen. Doe jij dat voor mij of krijg ik die van jou?
Ik kan er geen afscheid van nemen.
Goed, mijn taak om jullie is te vertellen over leefbare ruimte. Belangrijke trends en ontwikkelingen. Ruimte wordt steeds schaarser, dus steeds belangrijker. Daar hebben we de juiste functie op het juiste moment op de juiste plek gaan organiseren. Dat is ook een van de redenen dat we een onderzoek gedaan hebben over inbreidingslocaties, kansrijker. En ook hebben we dat nodig om te onderbouwen waarom we ook uiteindelijk een uitbreidingslocatie in Boxtel nodig gaan hebben. Ook een belangrijke trend zijn de procedures bij de Raad van State. Er liggen best veel plannen, ik kom er dadelijk nog op terug, woningbouwplannen bij de Raad van State te wachten. Is een trend dat mensen die een mening hebben over een plan en soms eigen belang boven het gemeenschappelijke belang zetten, heel makkelijk de stap zetten naar de Raad van State. Problemen rondom stikstof, die blokkeren soms bouwactiviteiten. De omgevingswet, met alle veranderingen aan zich, waarbij in Tam Imro behoorlijk wat druk op onze organisatie zet, omdat er een aantal plannen op die manier voorbereid zijn en die moeten allemaal nog de inspraak in voor 1 januari. Dus daar zit best veel druk op. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn andere trends en ontwikkelingen. Kom ik bij het stoplichtenmodel, eigenlijk groen volgens planning. Nou, daar zien jullie heel veel staan, dus daar besteden we vanavond minder aandacht aan in onze presentaties. Maar volgens mij zijn dat wel de dingen waar jullie als raad ook trots op kunnen zijn, dat we die stappen ook zetten. Maar goed, uiteindelijk willen we altijd meer, dus focussen we vanavond meer op de oranje en de rode. Wat aandacht vraagt is een pilot circulair bouwen. Wij zijn aan het kijken naar een plek waar we dat kunnen laten landen in Boksel. Hebben we ook het oog, alleen dat zijn we nog niet zo ver mee dat we dat dachten te zijn. Dus er schuift gedeelte van het budget ook voor naar 2026. Geldt hetzelfde voor de pilot en projectopdracht voor tiny houses. We hebben een studie gedaan in inbereidingslocaties en er komt ook een locatie uit waar dit best is zou kunnen slagen. Dus daarmee willen we daar ook een stap gaan zetten. Het gebiedsgericht programma Boksel Noordwest. Jullie hebben destijds wat informatie over ontvangen. Toen bij ons als college ook op aangedrongen om niet in de zomerperiode inspraakreactie plaats te laten vinden. Dat maakt ook dat het stuk nog niet op de agenda heeft gestaan van de raad, maar straks in december op de raad staat. Daar wordt de uitwerking ook iets later, dus schuift een gedeelte van het budget ook door naar 26. En interpretatie omgevingswet vraagt continu aandacht eigenlijk. Blijft nieuw voor onze organisatie en vraagt ook hele goede afstemming. Waarbij ik wel best trots ben, kom er dadelijk nog op terug, op hoe onze medewerkers die belast zijn met omgevingsvisie, omgevingswet, omgevingsprogramma's gewaardeerd worden in den landen. Dit is waarschijnlijk een heel interessant plaatje voor onze gemeenteraad. Want onze gemeenteraad zit vaak toch wel op van, goh, hoe zitten we nou met woningbouwplannen in aantallen? En we hebben voor jullie een overzicht gemaakt op peildatum 1 oktober 2025. En het is misschien wat klein zichtbaar, maar in dit onderdeel vindt u uiteindelijk het overzicht van plannen die gerealiseerd zijn in 2025. Welke in aanbouw zijn in 2025. Welke al een onherroepelijke vergunning, dus een bestemmingsplan of een BOPA hebben. Hoeveel dat er zitten in de beroepsprocedure. En dan zie je dus ook dat er 274 woningen bij de Raad van State liggen te wachten op goedkeuring. En dat is best eigenlijk frustrerend, zal ik het toch maar zeggen, als je weet hoeveel woningzoekenden we in Boksel hebben. En je ziet ook dat we nog 394 woningen in de planvorming hebben. En we hebben ook 478 woningen potentieel, waarbij er uiteindelijk ook 400 zijn die in Boksel Noordwest eerste fase gaan landen. Maar al met al zien we een stijgend aantal van het aantal woningen waar we actief mee aan de slag zijn, maar ook uiteindelijk ook volgende stappen ingezet worden. Groot gedeelte overigens, of een gedeelte van de plannen bij de Raad van State is natuurlijk een van de plannen van Achter den Engel die onlangs in de zitting is geweest. Dus nou, we hopen ook dat de Raad van State niet weer een jaar nodig heeft om een uitspraak te doen. Kom ik bij aantrekkelijk wonen voor iedereen en dan met name het proces omgevingsvisie, omgevingsprogramma's en omgevingsplan. Jullie hebben onlangs een RIP gehad. Daar hebben wij jullie duidelijk gemaakt hoe wij het heen en weer, zeg maar, en ieders eigen rol zien in relatie tot om vaststellen van omgevingsprogramma's. Op dit moment werken we in Boksel met tijdelijke omgevingsplannen. Dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Per 1 januari 2024 werden alle bestemmingsplannen op in een dag meteen omgezet in tijdelijke omgevingsplannen. Nou, die hebben we nog een aantal. We moeten in 2030 moeten we het helemaal opnieuw aangepast hebben. Dus daar werken we ook gefaseerd naartoe. En dit is een onderwerp wat 2 december ook een raadsavond over gepland is. Op die avond maken jullie kennis met onze medewerkers die er heel goed in zitten en die uiteindelijk ook voorloper zijn op landelijk gebied om dit goed te integreren. Dus daar zijn we heel blij mee. Kom ik bij aantrekkelijk centrum bereikbaar Boksel en toekomstig vastgoed. Dingen die extra aandacht vragen naar de infrastructurele projecten. Dat is een hele groot bedrag, wat 4,7 miljoen. Dat zijn met name grote projecten. Ik kom er daar nog even op terug. Maar PAS is natuurlijk een hele bekende. Die al een nodige vertraging opgelopen heeft. En daardoor het budget ook doorschuiven. Zijn ook iets kleinere, maar die wel niet minder belangrijk zijn. Is een fietsenstalling op een, hoe moet ik het goed zeggen, Fred? Self-service fietsenstalling. Ja. Vanmiddag nog even dat woord geoefend en gedacht van hoe gaat hij in Scrabble landen. Maar dat is een project wat een onderdeel ervan is. Aanpassingen van Kalkzeuvel is nog een onderdeel die doorgeschoven zijn. Ze staan in de pijplijn, maar zijn nog niet zo ver als dat wij gehoopt hadden. Aansluiting Jorishof Eindhovenseweg. Jullie hebben gezien dat een nieuwe wijk aangesloten is op de Eindhovenseweg. Er zijn meerkosten. En die meerkosten zijn groter dan we eerder gedacht hadden. Maar precies zijn ze nog niet bekend. Maar we willen wel vast die winstwaarschuwing geven. Kom ik bij twee projectjes nadrukkelijker nog even bij stilstaan. Aan de linkse kant zien jullie bijvoorbeeld een ontwikkeling met betrekking tot bij de rotonde Bolseind. In dit plaatje zien jullie ook precies de fases waarin we die projecten uit gaan voeren. Fase 1 is begin oktober gestart. Gisteren is fase 2 gestart. Van dat, en dit zijn in totaal 7 fases. Waarin je dus ziet dat we daar ook een volgende stap in aan het zetten zijn. Een ander groot budget is natuurlijk het budget wat doorgeschoven is voor de VLK. VLK is over 4 weken de zitting bij de Raad van State. Nou, daar komen we dus ook nog niet meer aan de gang. Dus dat budget is uiteindelijk, wordt uiteindelijk ook doorgeschoven. En rechts zie je de uitwerking van de aanpassing in S in het kader van PHSS. Waarbij de heikant op gemeentegrond ontsloten gaat worden richting de Runsdijk. En van de Runsdijk dan vervolgens over het spoor gaat. En dat was mijn onderdeel van vanavond. En dan loop ik mevrouw Van Alphen tegemoet met de afstandsbediening en de microfoon.
Dankjewel. Er ligt nog een microfoon, zie ik. Onze reserve. Ja. Goedenavond. Ik mag jullie even meenemen in het volgende programma. Het programma Vitaal Ondernemen. En zoals jullie zien zijn er een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen waar ik jullie kort over wil informeren. Jullie zien ze hier geformuleerd, Greentech Park Brabant, de regio-deal en wat dat verder behelst. En ik wil ook graag even stilstaan bij de stand van zaken binnen de bezoekerseconomie en beleef Bokstol. Aan de rechterkant voor u ziet u het teken vanuit de economische agenda. Is hier ook even afgebeeld, omdat wij natuurlijk ook drukdoende zijn met de uitvoering van de economische agenda. En daar wordt u binnenkort ook nader over geïnformeerd in de informatieavond. Dus daar ga ik nu niet te lang bij stilstaan. Dan ben ik bij het thema innovatief ondernemen. En zoals u aan de linkerkant ziet, zijn er een aantal punten keurig volgens planning gezondheid, voorzitter. Ja. waaronder de uitvoeringsagenda, economische agenda, zoals u daarboven aanziet in de linkerkolom. Ik benoem die wel eventjes, omdat die volgens planning verloopt. Volgens de eerste speerpunten, dat zijn verbinden en profileren. Dat doen we samen met ondernemers. We zorgen voor uitvoering van die economische agenda. Zoals zojuist gezegd, tijdens de informatieavond daarover meer. Maar ik benoem hem wel, omdat ondanks het feit dat de ingediende projecten wat achterlopen, we zeker bezig zijn met profilering van de Bokstelse economie en het verbinden van ondernemers. Dus enige vertraging, maar we lopen zeker, we zijn daar wel keurig mee bezig. In de middelste kolom ziet u 2 punten die aandacht vragen. Daar neem ik u zo meteen even wat verder in mee. En aan de rechterkant ziet u het risico, ons zorgpunt, netcongestie, waardoor de economische ontwikkeling eigenlijk in de klem dreigt te komen zitten. Daar is volop aandacht voor vanuit gemeente Bokstel en daar heeft collega wethouder Van Laarhoven u zojuist al meer over verteld. Dus ik neem u in ieder geval even mee naar de 2 punten vanuit het midden die aandacht vragen. Eerste aandachtspunt is de ontwikkeling Greentech Park Brabant. En ik vat hem even samen onder dit toch wel mooie plaatje van het te ontwikkelen terrein. Zoals u allemaal weet, in verband met de huidige stikstofregels waar we aan gebonden zijn en ook wel de recente uitspraken vanuit de Raad van State, loopt het project vertraging op. Het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld, ook al hadden wij dat wel graag al gezien. Dus wat we kunnen doen in de tussentijd is in ieder geval in goed contact blijven met de ondernemers, de geïnteresseerde ondernemers, met de omgeving. En daar steken wij veel tijd en energie in. Daarnaast zijn we vanuit de gemeente ook samen met de voorzitter van Stichting Klankbord Ladonk op gesprek geweest bij de provincie Noord-Brabant. Wij hebben daar een gesprek aangevraagd om in ieder geval onze zorg te bespreken. Om aan te geven dat wij ook in gezamenlijkheid die aandacht vragen. Dus zowel vanuit de overheid als vanuit de ondernemers. En we wilden graag ook vooral
met elkaar bespreken, zijn er überhaupt nog mogelijkheden? Waar zouden we aan kunnen denken? En tijdens dat overleg is in ieder geval naar voren gekomen. Dat heeft ons zeker ook aan denken gezet en ons ook weer verder in actie gezet. Daarin is naar voren gekomen dat wij zouden kunnen onderzoeken om het bestemmingsplan Krientrekpark Brabant in ieder geval alvast voor te leggen aan u als raad. Er zijn nog wat onderzoeken voor nodig om dat te kunnen doen, maar we willen het we willen proberen om het in ieder geval in twee delen aan u voor te leggen. Het bestemmingsplan, zoals zojuist gezegd. Dan kunnen we dat alvast door u laten beoordelen en laten vaststellen. En door het proces te knippen kan het bestemmingsplan dan mogelijk in het eerste kwartaal van 2026 aan u voorgelegd worden. Dus dat is ook wat later dan u eerder van ons vernomen heeft. Maar dat is in ieder geval nu wel het streven van ons. En wij hopen dat we, ja, dat we daarin dan van u een besluit zouden kunnen ontvangen. Het tweede gedeelte, dat betreft dan de milieuvergunningen. En die zouden we dan per individuele aanvraag kunnen gaan bekijken. Dus dat betekent dat dat later aan bod komt. Wij gaan kijken of dit een kans biedt om tot nadere ontwikkeling te komen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dan het tweede aandachtspunt. Dat was in ieder geval ook in het kader van innovatief ondernemerschap. Dat werd de Energy Hub genoemd en de voortgang daarin. Ik heb dit onder aandachtspunt geschaard omdat wij nou, in de regionale samenwerking twee punten hebben die ik hier even wil benoemen. We hebben een aanvraag ingediend voor de regio-deal en die is toegewezen. En met het project gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de warmteuitwisseling op Ladonk. En daarnaast hebben we een provinciale subsidie toegewezen gekregen vanuit de provincie om de mogelijkheden te onderzoeken voor energy hubs, ook op bedrijventerrein Ladonk. En beide projecten gaan onderdeel vormen van het meerjarenplan verduurzame bedrijventerreinen, waar we ook mee bezig zijn. Dus dan hoor ik u misschien denken van ja, dat zijn dan misschien geen aandachtspunten. We hadden gehoopt dat we daarin al wat verder zouden kunnen zijn, dus ik vind het wel belangrijk om u in ieder geval ook op basis daarvan mee te nemen in de informatie. Dus zowel de regio-deal als de toekenning, de subsidietoekenning vanuit de provincie voor de Energy Hubs. Dan het volgende plaatje, dat behelst het thema beleef veelzijdig, bruisend en verbindend Bokstol. Daar ziet u ook een aantal speerpunten in de linkerkolom. Ik wil kort even stilstaan bij het uitvoeringsprogramma bezoekerseconomie, omdat we druk bezig zijn met de uitvoering van Beleef Bokstol. Die is gereed en wordt heel erg goed ontvangen. Daarover dadelijk nog meer. Het punt in de middelste kolom dat aandacht vraagt is in ieder geval de actualisatie van het erfgoedbeleid. En dat, ja, dat heeft ook in verband met onderbezetting en vertraging opgelopen. Dus dat is de reden waarom die hier in de middelste kolom is aangegeven. Ja, zoals ik zojuist zei, wil ik wel graag even nog stilstaan bij Bokstol vanuit de bezoekerseconomie. Bezoekerseconomie heeft diverse doelstellingen. Een van de doelstellingen is in ieder geval de zichtbaarheid vergroten. Nou, in samenwerking met de Bokstolse ondernemers is de website geoptimaliseerd. Dat is een belangrijk moment geweest. De lancering heeft plaatsgevonden in juli afgelopen zomer, juli 2025. En hierdoor is de bereikbaarheid en zichtbaarheid van ondernemers, maar ook van alle activiteiten die hier plaatsvinden, nou, van al het moois wat onze gemeente te bieden heeft, is nog beter in beeld gekomen. En daaruit trekken we wel voorzichtig de conclusie dat we eigenlijk in het verleden net wat minder zichtbaar zijn geweest. En zijn we juist ook heel erg trots dat we nu zien dat er een soort van sneeuwballeneffect ontstaat. Omdat meer mensen gaan kijken en dus eigenlijk ook die berichten verder verspreiden. Nou, en ik zou hier vanuit deze plek in ieder geval ook de oproep aan u willen doen. Mocht u de website nog niet bezocht hebben of een van de social media kanalen. Ja, ik zou u van harte willen vragen daar eens naar te kijken en waar mogelijk ook ons allemaal te gaan volgen. Het is zeer de moeite waard. Nou, naast de lancering van de website Beleef Bokstol hebben we onder de bezoekerseconomie in ieder geval ook de toeristische informatiepunten verder in aantal op verschillende plekken binnen de gemeente kunnen installeren. Die zijn gerealiseerd. Daarop wordt ook de website getoond en zijn er ook wandel- en fietsfolders beschikbaar gesteld. Er zijn ook weer een aantal nieuwe folders bijgekomen. Daarnaast hebben we sinds kort een fysieke folder. En dat is echt een folder met de belangrijke informatie. Zoals je die ook op de website ziet. Maar dan samengevat, zeg maar, in een folder. Omdat mensen soms ook gewoon graag even een folder meenemen. Daarin staat informatie, maar ook de leuke acties die op dat moment actueel zijn. Die kun je via een QR-code scannen. En op de achterzijde hebben we echt eigenlijk een ouderwetse plattegrond afgedrukt. En wij denken toch dat we daarmee Bokstel ook nog beter op de kaart kunnen zetten. Dus het zijn allerlei aspecten die in de uitvoering van bezoekerseconomie in beeld zijn. En in dat kader wil ik tot slot eigenlijk een heel mooi initiatief ook nog even extra aandacht geven. U heeft het vast allemaal gehoord, want we zijn erg blij met het initiatief vanuit de ondernemers binnen onze gemeente. Gemeentebreed. De ondernemers die een schaatsbaan gaan realiseren deze komende winter. Dat is best uniek. Ondernemers hebben de handen ineen geslagen, zo kan ik het wel zeggen. En ik vond het ook heel mooi om tijdens het gesprek met de marktkooplieden van de weekmarkt, om daar te ervaren dat zij ook heel graag bereid zijn om de markt, om daar de ruimte vrij te maken voor 3 weken. Zodat de weekmarkt voor 3 weken verplaatst wordt naar de Hendrik Vreeslaan. En dat de horecaondernemers hier samen met andere initiatiefnemers een prachtig winterprogramma neer kunnen gaan zetten. Daar zijn we enorm trots op en ik hoop jullie daar TZT natuurlijk ook allemaal te zien. Dat voor wat betreft het programma Vitaal Ondernemen. Kijk. Ja, dat is beter, denk ik. Je hebt er maar 1 nodig, hè? Ja. Alsjeblieft.
En de afstand.
Ja, zeker.
Meewerkend bestuur. Misschien heeft u het niet helemaal op uw netvlies welke programma's daaronder vallen, maar dat betreft overheid en burgerparticipatie, thema 13, thema 14, veilig Bokstel en thema 15, financieel gezond. De trends in de programma's die ik net opnoemde, staat echt bovenaan de complexiteit van de zorg en de veiligheidscasussen die we op dit moment hebben lopen. Het is niet nieuw, ik heb u bij de vorige bestuursrapportage hier ook al melding van gedaan. Het zit hem in Bokstel met name op de mensen die middelen gebruiken en als gevolg van middelen gebruik uiteindelijk ook gewoon hun huis uit moeten en daarmee op straat belanden. Dat gaat goed zolang ze nog bij familie op de bank kunnen of bij vriendjes. Maar op een gegeven moment kunt u begrijpen dat de vriendenkring van deze mensen ook allemaal aan de middelen zitten, waardoor het op een gegeven moment onhoudbaar is en een grote groep gaat zwerven. Die mensen, daar hebben we wel zorg voor te dragen en die vragen echt alle aandacht. Zoveel aandacht dat we ook zitten te denken van wat moeten we in de toekomst hiermee doen. En wellicht brengt dat toch op een punt dat we moeten gaan nadenken over scheve huizen. Dat is een concept wat uit Scandinavië komt, waar mensen die niet in de samenleving zich kunnen handhaven, daar moeite mee hebben, maar ook niet willen meewerken, dat die uiteindelijk wel een soort van begeleid wonen krijgen, maar wars van heel veel zorg. Dus gewoon hun leven leiden, maar zodanige manier dat mensen daar geen last van hebben. Het zijn allemaal denkrichtingen, wordt heel hard aan gewerkt. Niet alleen in Bokstel, geldt voor eigenlijk het hele land waar we er last van hebben. Jeugdoverlast. Daar heeft Bokstel een behoorlijke geschiedenis in. En u heeft gemerkt dat het afgelopen jaar toch weer groeiende is. We hebben er maatregelen op genomen, die zijn voor een deel doeltreffend. Maar we merken ook dat jongeren steeds mobieler worden, dus ook vanuit andere omgeving deze kant op komen. En daarbij degene die we net een beetje uit de invloedssferen van mensen die we ze niet onder willen hebben, toch weer meetrekken en uiteindelijk ook weer de fout ingaan. Dus dat vraagt ook alle aandacht op dit moment. Meer dan dat ik had gehoopt dat het zou moeten. Dan sla ik de weerbare samenleving even over. Die pak ik als laatste, want dat is iets wat een beetje op zichzelf staat. Dat is een trend die gaat komen. De meldingsbereidheid die hangt wel weer heel erg samen met de voorgaande vraagstukken. En die neemt nog steeds af. Ondanks alle inzet die we erop plegen, merken we toch dat mensen het heel moeilijk vinden om die aangifte te doen. Maar er geen moeite mee hebben om met elkaar erover te praten. Dus in het roddelcircuit, laat ik het zo maar noemen. Dus daar wordt van alles gezegd, beweerd en groter gemaakt. Terwijl het heel erg veel zou schelen als het gewoon gemeld wordt, zodat we er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Desinformatie is eentje die daar ook heel veel mee te maken heeft. Nou, en tegelijkertijd hebben we het laatste puntje, die informatieveiligheid en de beschikbaarheid ervan. Ja, die wordt op die manier voor ons wel heel erg moeilijk gemaakt om goed op te kunnen treden. Dan wat betreft die weerbare samenleving is een programma waar het Rijk in november mee gaat starten. Is een programma waarin verwacht wordt van alle Nederlanders dat ze de komende jaren stappen gaan zetten om zelfredzaam te zijn op het moment dat de overheid het eventjes niet kan. Dus dan moet u echt denken aan dreigingen met klimaat, dus hoog water, dat soort zaken, slecht weer, stroomuitval kan er eentje zijn. Maar zelfs oorlogsdreiging, nou die zal niet bovenaan staan, maar eigenlijk wordt er van iedere inwoner van Nederland verwacht dat ze in ieder geval minimaal 72 uur even voor zichzelf kunnen zorgen en niet een beroep kunnen doen op de overheid. En dat is echt een breuk met hetgeen wat er in het verleden was, waar wij van altijd zeiden, een soort van nachtwakerstaat, ga maar lekker slapen, de overheid zorgt voor u. Nee, we gaan nu toch echt verantwoordelijkheden terugleggen bij mensen, zeker in de eerste instantie. En dat betekent dat je er even goed over moet nadenken. En natuurlijk gaan wij er als gemeente de mensen daarmee helpen. Ik ben uitgepraat, alles staat op groen. Twee puntjes die ik dan wel eventjes bij aanhaak. Dat is de participatie, dat is natuurlijk nog niet helemaal af. Daar gaat u volgend jaar in Q2 uiteindelijk het voorstel voor op uw IBABs krijgen. Dus dat komt ter besluitvorming, dus die is onderweg. En wat betreft de dienstverlening, dat is natuurlijk going concern. Dus dat houdt in dat we daar non-stop mee bezig zijn met het volgen van hoe we het daarin doen. En het uitgangspunt is dat onze inwoners centraal staan. We maken daar stappen in op dit moment met betrekking tot het monitoren van de klantervaringen. Dus dat gaat goed. Maar ook de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is ook een hele belangrijke. En ook daar zitten we goed op schema. Hier weer die weerbare samenleving die heel erg van belang is. Op dit moment denk ik dat wij het in ieder geval goed op ons netvlies hebben staan om straks de eerste stapjes te kunnen nemen. Heel voorzichtig heb ik het al zelfs vorig jaar geprobeerd. Misschien nog even in herinnering brengen op het moment dat wij te maken hadden met de E. coli bacterie die aangetroffen was in het drinkwater, waardoor een aantal dorpen tijdelijk eventjes geen water hadden. Nou, toen heb ik in de eerstvolgende raad daarna gezegd, dit zijn dingen die in de toekomst vaker kunnen gebeuren. En dan moet je als inwoner een beetje op voorbereid zijn. Nou, dit zijn zaken, daar gaan we ze allemaal mee helpen. Daar gaan we tips voor geven. We gaan ook zorgen dat ze ideeën krijgen met betrekking tot samenstellen van pakketten. Maar daar gaat u meer van horen. Ja, en dan die meldingsbereidheid. Hij staat er toch nog steeds bij. Ben jij die game changer? We zullen op alle verschillende manieren toch blijven proberen om de mensen zover te krijgen dat ze minder bang gaan worden. Maar ook al vooral dat ze elkaar minder bang gaan maken door verhalen te vertellen die gewoon niet kloppen. Of gebeurtenissen, zaken die jou overkomen, die zo te vertellen aan andere mensen dat ze weer groter gemaakt worden. Nee, ze moeten gewoon naar de politie of gewoon naar veiligheid of gewoon naar de afdeling, zodat we daadwerkelijk ermee aan de slag kunnen. Praktijk blijkt, het werkt en daar gaan we gewoon mee door. Over financiën hoef ik het niet te hebben, want daar heeft wethouder Van Nistelrooy aan het begin van de presentaties natuurlijk al uitgebreid verslag van gedaan. We hebben voor de komende jaren een begroting die sluit.
Dank u wel. Ik hoorde wethouder Van Nistelrooy helemaal aan het begin zeggen dat iedereen zijn vragen moest bewaren. Dus gezien de tijd, want iedereen is keurig netjes binnen zijn 10 minuten gebleven. Dus we hebben nog wat tijd, dus hebben jullie prangende vragen. En dan geen politieke en niet de technische vragen, maar naar aanleiding van deze presentaties. Dan zie ik graag een hand omhoog gaan.
Ja, Miek Nooy, PvdA GroenLinks. Ik ben eigenlijk benieuwd in de woning. Alle nieuwe woningen die op stapel staan. Hoe dat het nou zit met de doelgroepenbediening. Of dat een beetje op schema loopt of hoe dat we daarvoor staan.
Oké, dankjewel. Wie, meneer Van Zanden? Oh ja, als jullie daar de microfoon pakken.
Oh, hem kijken, dat is ook zoiets, hè? Ja, doe maar. Nee, terechte vraag. Uiteindelijk zijn wij bezig om conform jullie beleid uiteindelijk de doelgroepen mee te nemen in de plannen die op stapel staan. Er zijn natuurlijk ook plannen die nog steeds in de pijplijn zitten, die al begonnen waren voordat wij onze doelgroepen echt hebben vastbepaald. Dus die zitten ook nog in de lijn. Maar in de nieuwe plannen houden wij volledig rekening met het door u vastgestelde beleid. Dus dat gaat over die 30% sociaal, over de betaalbaarheid en ook over de doelgroepen jongeren of ouderen. Dus dan liggen we op schema.
Dankjewel. Vullende vraag?
Ja, dan ben ik toch benieuwd op welke termijn dat de eerste woningen daarin zijn gerealiseerd. Want nu duurt het ook heel erg lang en ik snap het allemaal wel, maar er is ook wel enige haast geboden om dat doelgroepenbeleid, vooral voor senioren, om dat wel in gang te zetten. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar op welke termijn dat er dan het eerste huizen verschijnen.
Ah, die zijn er al verschenen, want er zijn natuurlijk al recent ook woningen opgeleverd voor senioren. Dus het is niet zo dat ze allemaal nog moeten komen. Nee, er zijn er recent ook opgeleverd. Dus ik snap uw ongerustheid, want ik herken dat. Maar we doen wat we kunnen en we zijn ook gebonden aan wet en regelgeving.
Ja, soms is dat vervelend, maar meestal is het maar goed, hè.
Ik denk er soms anders over.
Soms. Zag ik nog een hand? Ja.
Ja, ik heb er wel een stuk of 50, maar dat maakt niet uit. Ik ga even ergens op in. In de stukken wordt uitgegaan van, wat ik ervan gezien heb, van een dalend aantal mensen met een bijstandsuitkering, bijstandsgerechtigden. Maar ik zag net ook in de cijfers, en dat wordt ook bevestigd door geluiden die ik nu hoor, is dat het aantal bijstandsgerechtigden en ook het aantal mensen met een WW-uitkering aan het omhoog lopen is. Terwijl ik ook weet dat er steeds meer geluiden zijn dat de WW uit de duur van de WW-uitkeringen zal worden ingekort. Wordt daar nu dan in de begroting wel rekening mee gehouden of voldoende? Of hoe moet ik dat nu zien?
Wie kan daar iets over zeggen? Ja, mevrouw Van Alphen.
Ja, meneer Van der Veen, niet zo concreet als dat u graag zou willen. Hoeveel exact, et cetera, daar kan ik u geen antwoord op geven. En het klopt inderdaad, het is een landelijke tendens dat de lijn stijgend is en dus niet afneemt. Dus dat is zojuist ook door collega Van Nistelrooy uitgelegd. Zegt u? Ja en nee. Ik ben, zoals zojuist ook al aangegeven, is wel heel erg dankbaar dat de samenwerking met WSD dusdanig is dat we daarin wel hele mooie stappen kunnen zetten voor de mensen die het nodig hebben. Dus, ja.
Ja, nog een andere vraag? Nee? Ja, nog eentje, meneer Van Veen.
Misschien nog een vraag voor beter dan bij u staan heeft.
Misschien wel.
Uiteraard, denk het wel. Ja, ik weet uiteraard dat de verhoudingen met de WSD heel goed zijn. Wat ik een beetje mis in de stukken, ik kan er langs gelezen hebben, of wat er ook maar, is, wordt er ook op dit moment ingezet op voor Bokstel nu minder bekende of minder bestaande, ja, industrie en activiteiten, dan praten we over economische activiteiten, om zeg maar daar ook een extra slinger aan te geven. Zeg maar aan werkgelegenheid, om nieuwe werkgelegenheid aan te trekken, duurzaam.
Hebt u daar een antwoord op?
Nou, misschien zou meneer Van der Veen de vraag even willen herhalen, want ik begrijp de vraag niet.
Nou, waar ik eigenlijk een beetje mee zit, kijk, om het aantal mensen met een uitkering, met een bijstandsuitkering, met een WW-uitkering, om dat naar beneden te brengen, is het natuurlijk wel van belang om ook werkgelegenheid aan te trekken. Denk ik ook met name aan nieuwe kansrijke sectoren die nu niet of minder vertegenwoordigd zijn. Komt daar ook extra aandacht voor? Ik denk bijvoorbeeld aan een brainport. Het kan zijn, ja, ik ken ze ook niet allemaal, laat ik het zo maar uitdrukken.
Vergroten van de werkgelegenheid.
Ja, de verschillende sectoren, ja. Nou, dan heb ik wel goed nieuws in ieder geval. Want vanuit WSD wordt er alles aan gedaan om juist zoveel mogelijk diverse sectoren onder de aandacht te brengen. Zij hebben ook verschillende leerlijnen daarin. Dus dat is echt een veel groter aanbod dan alleen het groen, waar veel mensen vaak van gehoord hebben. Of vanuit de schoonmaakcoöperatie. Dus echt veel breder. Zij hebben daarnaast ook vooral aandacht voor een plan om jeugdigen extra te stimuleren. Om nou vooral aan het werk te gaan en aan het werk te blijven. Op een manier die voor hen ook passend is. Dus daar wordt aan gewerkt. Maar ook vanuit het bedrijfsleven in Bokstol, Bokstol Breed, is er aandacht voor extra werkgelegenheid. En ik denk dat de open bedrijvenroute van afgelopen keer daar een heel mooi voorbeeld van is. Daar is WSD ook zelf gastvrouw, gastheer geweest als startpunt. Waardoor nog meer mensen ook kennis hebben kunnen maken met WSD. En waardoor het contact tussen de bedrijven onderling is versterkt. Maar ook meer mensen eventjes hebben geproefd aan de hoeveelheid aan mogelijkheden die er zijn. Dus zowel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om de welbekende redenen. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet machtig zijn. En om een andere reden in Boksel zijn komen wonen. Nee. Ik kan daar heel erg lang over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Het antwoord is ja. Ja?
Dankjewel. Dan kunnen we verder naar het volgende onderdeel. Moet ik even spieken. Want daar hadden we ook nog een informatiemarkt. Je, heb ik al gezegd. Mevrouw van Alphen staat al bij de tafel. Ja. Maar die zal daar vast niet blijven staan. Aan die tafel kunt u vragen stellen over de tariefaanpassingen van de gemeentelijke heffingen. Daar hebben we 20 minuten ongeveer voor uitgetrokken. Dus ik veronderstel dat daar mensen die er verstand van hebben komen staan. Fijn. En daar krijgt u nu de gelegenheid om uw vragen te stellen en tussendoor even nog wat te drinken. Dames en heren, mag ik van iedere partij iemand aan tafel hebben hier? Geacht college, wilt u ook aan tafel komen zitten?
Fred is er niet. Aan tafel komen zitten. Ja.
Mevrouw Vlaarhoven, komt u ook aan tafel zitten? En mevrouw Van Alphen en meneer Van der Zanden. Het onderdeel gesprekstafel. We hebben één inspreker, meneer Jongens, die mag hier naast mij komen zitten. Daar gaan we mee beginnen.
Een hele andere plek.
Ja, dat is een keer anders. En daarna kunnen de raadsleden eventueel een vraag stellen aan meneer Jongens. En daarna, heb ik begrepen, wilt u het nog over de begroting hebben met elkaar. Dus op deze manier gaan we het aanpakken.
Meneer Jongens, u hebt 2 minuten. U kent de procedure.
Ja. Ja. Goedenavond, geachte wethouders en geachte raadsleden. Ik zit hier namens Gemotiveerd en Onderbouwd, zoals u waarschijnlijk wel weet. Vanavond wil ik u aandacht vragen voor de behandeling van zonneparken en energieopslagsystemen met betrekking tot de ontroerende zaakbelasting, leges en kostenverhaal. Zoals u mogelijk bekend, tellen zonnepaneelinstallaties op daken van woningen mee bij de waardebepaling van woningen voor de OZ-belasting. In mei dit jaar heeft de advocaat-generaal geadviseerd de werktuigvrijstelling voor zonnepaneelinstallaties op bedrijfsdaken af te wijzen. Dus ook voor bedrijven tellen deze installaties mee voor de OZ-belasting. Wij vinden dan ook dat de installaties voor grondgebonden zonneparken geen werktuigvrijstelling moeten krijgen. Sowieso gaan wij ervan uit dat landbouwgrond die gebruikt wordt voor een zonnepark geen vrijstelling meer krijgt voor de exploitatie van de grond. Net zoals zonnepanelen van een zonnepark kunnen de batterijen van een energieopslagsysteem niet verwijderd worden zonder de herkenbaarheid als opslagsysteem te verliezen. Ook batterijen en bijbehorend power management systeem moeten volgens ons dus meetellen bij de waardebepaling voor de OZ-belasting. In het legisvoorstel wordt voor grondgebonden zonneparken gesteld dat apparatuur niet wordt meegerekend in de bouwkosten. Hieronder ook accu's of al batterijen. Dit creëert ongelijkheid met betrekking tot woningen en gebouwinstallaties waar deze installaties wel worden meegeteld bij de waardebepaling. Ook wordt soms geclaimd dat de bouw van een zonnepark geen bouwtechnische vergunning nodig heeft, staat bijvoorbeeld ter discussie voor Rembaan, waardoor ook die leges worden ontlopen. Het gaat hier over grotere bedragen. Een zonnepark, wat zegt 10 miljoen euro kost, zou circa 50.000 euro aan bouwtechnische leges moeten betalen en nog eens 150.000 euro aan planologische leges. Novar heeft bij hun aanvraag in december 2024 openbaar gemaakt dat de gemeente slechts een vast bedrag van 40.000 euro in rekening brengt voor planbegeleiding en procedurekosten. Aangezien de plannen een aantal keren aanzienlijk zijn gewijzigd, waaronder onder meer het toevoegen van grootschalige energieopslag, en de doorlooptijd aanzienlijk is overschreden, onder meer door de initiatiefnemers aangevraagd uitstel, verwachten wij dat dat bedrag volstrekt onvoldoende is om de werkelijk door de gemeente gemaakte kosten en nog te maken kosten te dekken. Andere gemeenten verhalen hun kosten tegen een jaarlijks vastgesteld uurtarief en werkelijk gemaakte uren. Al met al is hier sprake van ongelijke behandeling in het voordeel van grondgebonden zonneparken. Wij verzoeken u zowel de onroerende zaakbelasting als de leges slash kostenverhaal grondig te herzien met betrekking tot zonneparken en energieopslagsystemen en te zorgen voor een gelijk speelveld voor al deze installaties, onafhankelijk of ze op woningen, bedrijven of op grond staan.
Dank u wel. Dat was mooi binnen de tijd.
Geoefend.
Maar geoefend en iedereen had ook uw tekst al gehad die uitgebreid was. Ja, ja, dat was de lange versie. Raadsleden, heeft iemand van jullie hier een vraag over? Mevrouw van Es.
Ik heb niet zozeer een vraag, maar ik wil de heer Jongens in ieder geval danken voor zijn inspreken. We hebben vanmiddag van de Griffie, hebben we al hetgeen u ingesproken heeft, hebben wij al per mail ontvangen. Morgen gaan wij ons voorbereiden op de raadsvergadering waarin dit ook een agendapunt is. Dus dan zullen we kijken in wat we hiermee kunnen doen. Maar dank u wel in ieder geval weer.
Verder nog iemand die hier iets aan toe wil voegen? Nee? Dan dank ik u heel hartelijk voor uw inspraak. Dan heb ik begrepen dat u het met elkaar over de begroting wilde gaan hebben. Als voorbereiding op volgende week. Dan zouden balletjes opgeworpen worden. Ja, nou, meneer Van Zanden die zit al klaar om ze op te vangen. Het lijkt me verstandig, hè? Nu zitten jullie bij elkaar. Dus nou kan er gesproken worden. Meneer De Leijer.
Het is wel meer dan een balletje hoor. Wat dat betreft is het belangrijker. Het huidige college heeft het motto de basis op orde. En dat is wat ons betreft iets meer dan alleen de financiën op orde. Maar ook, daar hoort ook bij als je plannen maakt, dat je daar ook geld bij vindt. En een heel groot plan, wat tot 2040, 50, 70 miljoen euro kost, is het IAP. waar we eigenlijk gewoon geen geld bij hebben bedacht. En tegelijkertijd mesten we de algemene reserve behoorlijk vet de afgelopen jaren. Dit jaar is het voorstel in de bestuursrapportage om er ook 4 miljoen aan toe te voegen. Maar wij zouden dat wel graag een bestemming willen geven, omdat we weten dat die kosten voor het IRP er gewoon aankomen. Dus wij overwegen om een motie in te dienen om een deel van die 4 miljoen niet in de algemene reserve te laten vloeien, maar specifiek te bestemmen voor de kosten van het IRP, waarvan we weten dat die er nog aan gaan komen. En ik ben benieuwd of andere partijen daar bereid zijn om over mee te denken.
Wie wil daarop reageren? Meneer Van der Veen.
Willen we zeker wel even over nadenken, waarbij we wel ook in de gaten moeten houden dat er ook een aantal andere zaken spelen. En dan denk ik met name aan het sociaal domein, waar nogal wat onzekerheden aan kleven, die misschien wel net zo groot zijn en ook om een oplossing vragen, zei het, dat die meer structureel van aard zijn en dit zou een incidentele bestemming zijn. Maar goed, ik laat hem even in het midden en ik moet hem even laten bezinken.
Dat mag. Meneer Kuppes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb daar wel een vraag over, ook aan D66 en tegelijkertijd ook aan het college. Maar ik realiseer me dat de wethouder onderwijs er niet is. Namelijk, ik las ook in de begroting, was even aan het scrollen. Ik zie het hier voor me. In 2026 voegen we, hij zegt het college, 1 miljoen extra toe aan de reserve onderhuis. Vesting en volgens mij van vorig jaar, ja, in 2026 en 2027 1 miljoen extra. En daar heb ik toen met de kadernota ook al aan de wethouder toen gevraagd, ja, 1 miljoen extra ten opzichte van wat? Want er ligt een plan, integraal huisvestingsplan onderwijs. En mijn hoofd telt dat op tot 60 miljoen wat aan investeringen nodig zou zijn. En daar moet dan uiteraard op een gegeven moment een reserve voor worden opgebouwd. En in de kadernota kwam al die formulering een x miljoen extra, waarvan ik toen aan de wethouder vroeg, extra dan uit die 60 miljoen zou voortvloeien. Of in feite gewoon niet extra, maar wat gewoon logischwijs voortvloeit uit die 60 miljoen uit het IAP. Daar kon de wethouder toen niet echt antwoord op geven wat dat nou was. En daar heb ik wel eerst een antwoord op nodig voordat ik deze 60 kan aankijken van wat bedoelen jullie? Willen jullie nog extra die 4 miljoen? Of roept u eigenlijk op om een plan te maken dat we in zijn totaliteit over die hele periode uiteindelijk gewoon voldoende in de reserve onder IAP hebben gestort? Excuus, lang verhaal, maar dan kan ik de techniek en het verzoek van D66 aan elkaar koppelen.
Dus de vraag is eigenlijk of iemand van het college hier aanwezig daar antwoord op kan geven. Ik zie meneer Van Nistelrooy knikken. Die weet vandaag alles.
Vandaag is altijd.
Het is niet de vraag of ik alles weet. Het is wel de vraag of deze vraag nou aan het college of in de eerste instantie aan D66.
Ik heb begrepen dat eerst het antwoord van het college moet komen voor meneer Kuppes antwoord kan geven op D66.
Dan gaan we daar eerst instantie op in. Het IAP is de planning voor de huisvesting van onderwijs. En in die planning staat dat we volgens een bepaalde volgorde zien dat de gebouwen waarin dus onderwijs plaatsvindt vervangen moeten worden. In welke vorm dan ook, dat komt later. We hebben voor de eerste twee scholen al wel een voorziening geregeld. Die Willy Broederschool en de Hub, even uit mijn hoofd. Die komen al in aanmerking nu, en Obbedonken. Die staan in het IAP in de eerste fase. Daarnaast weten we enkel en alleen dat die scholen op ons afkomen en dat we financiële middelen moeten inzetten. Als wij nu al geld in de reserve voor de huisvesting van onderwijs zouden stoppen, dan is het daarmee die richting al bepaald, terwijl er nog tal van andere onderwerpen zijn waarin we in een bredere afweging moeten kijken waar zullen we de schaarste middelen die wij hebben voor ingezet kunnen worden. En uiteindelijk bepaalt de hoeveelheid middelen die we beschikbaar hebben, het tempo waarin wij uiteindelijk de IAP kunnen uitrollen, maar ook alle andere investeringen die we moeten doen ten opzichte van elkaar kunnen afzetten. Dus We hebben nu voor de eerste vulling van het fonds ook die 2 jaar tot 1 miljoen toegevoegd. Dat maakt dat we de eerste opbouw van het budget wat we nodig hebben kunnen doen. Maar we zullen meer inzicht moeten hebben in de totale begroting en de totale investeringsopgave. Voor we daadwerkelijk ook kunnen zeggen hoe we die algemene reserve gaan inzetten.
Dankjewel. Meneer Kuppes, wilt u daarop reageren? Nee? Voldoende voor u, meneer De Leijer? Ja.
Nee, is niet veranderd. daar wil ik wel op reageren, want het is duidelijk, voor ons is het een politieke keuze die we voorleggen om dus die keuze al te maken voor onderwijs. Want, zoals de wethouder aangeeft, we hebben een planning, we weten hoeveel het ongeveer gaat kosten. Voor de eerste paar scholen hebben we geld gereserveerd. En die andere scholen, dat moeten we dan maar zien. En we zien ook in de begroting dat er magere jaren aankomen. Dus wat ons betreft, en dat is een politieke keuze, kiezen we ervoor om die reserves aan te leggen. Zodat we ook in de toekomst de volgende scholen die aan de beurt zijn, kunnen voorzien in een gezonde en veilige school. En ik hoop dat meer partijen met me eens zijn dat dat heel belangrijk is. En dat is dus de keuze die ik volgende week de andere partijen voor wil leggen.
Dankjewel, meneer De Nijs.
Dankjewel. Ja, het antwoord van de wethouder maakt de consequenties iets inzichtelijker al. Nog niet helemaal voldoende, dus we zullen het er nog wel over hebben. Maar ik vroeg me af, als er geld in de algemene reserve komt, uiteindelijk mag je daar 10% structureel van aanwenden, weliswaar vanaf 2029. Maar dan heb je nog steeds alle vrije keuzemogelijkheden. Dus waarom zou je dat nu al vastleggen?
Meneer Van der Braak, u mag. Wil je eerst reageren?
Ja, over dat structureel aanwenden, daar hebben we tijdens de kadernota ook over gehad. Dat is natuurlijk een trucje wat nu uit wordt gehaald door allerlei bestemmingsreserves naar de algemene reserve over te hevelen. Om dan maar zoveel mogelijk structurele tekorten mee te kunnen dekken. Dus daar zijn we sowieso al geen fan van. Dus we zijn er ook geen fan van om deze 4 miljoen daar dan ook nog voor aan te gaan wenden. Dus wat dat betreft is dat voor ons geen argument om dit voorstel te laten.
Dankjewel, meneer Van der Braak.
Dankjewel, voorzitter. In reactie op wat collega De Leijer zegt, is het inderdaad belangrijk, het IAP, en dat we daar de financiële voorzieningen voor moeten reserveren. Wat ik me wel afvroeg is, zijn jullie voornemens om het totaal aan 4 miljoen daarin te storten? Of is het ook voorstelbaar dat dat minder kan zijn?
Meneer De Leijer.
Er waren een meerderheid voor te vinden. Dus ja, wat dat betreft zit ik daar ook weer niet zo dogmatisch in. Dus daar ben ik bereid om het over te hebben.
Meneer De Leijer. Ja, die vinger had ik eerder gezien. Dus, maar kan.
Dank u wel, voorzitter. En ook bedankt, wethouder, voor de duidelijke toelichting, deels ook namens uw collega. Wij als VVD hebben ook ingestemd met het IAP. Dus ik vind dat daar op de lange termijn uiteraard dan ook het geld beschikbaar voor moet zijn. En dat gaat er ook komen, elke keer afgewogen op basis van dat moment welke middelen er beschikbaar zijn, maak ik op uit het verhaal van de wethouder. En wat D66 nu doet, is inderdaad dit politieker maken dan mijn veronderstelling was achter uw verzoek. Dus dan denk ik dat we volgende week nog eens een goed debat kunnen houden. Wat we met die 4 miljoen kunnen doen, in zijn algemeenheid was het uiteraard ook de VVD opgevallen dat er 4 miljoen werd toegevoegd aan de algemene reserve. En kunnen we daar best nog wel wat andere dingen voor bedenken. En dan was het niet in eerste instantie het IAP waar wij aan dachten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Los Hoyos.
Dank u, voorzitter. Allereerst over het algemene reserve. Ja, we hebben een hele grote algemene reserve. Want die is in 2026 ruim 24 miljoen, terwijl wij zelf hebben vastgesteld dat die om en nabij de 8 miljoen zou moeten zijn. Dus een sympathiek voorstel om dan inderdaad de 4 miljoen uit de eerste bestuursrapportage toe te voegen aan het IAP. Maar we moeten inderdaad ook een integrale afweging maken. En ik vraag me af, heeft u enig idee hoeveel de reserve op dit moment is?
Dat vraagt u aan meneer De Leijer.
Ik weet het niet. Heel groot.
Ja, hij is inderdaad heel groot. En dan om terug te komen op de vraag van de heer Kuppens. Er wordt 1 miljoen extra in de reserve gestort in 2026 en in 2027 2 miljoen extra. In eerste instantie was het €250.000 per jaar. Maar die reserve die loopt op tot ruim 11 miljoen in 2030. En dan hebben we nog niet alle investeringen gedaan, want het heeft ook met kapitaallasten te maken, et cetera. Dus sympathiek politiek standpunt om te zeggen van oké, we storten die 4 miljoen alleen het IAP, maar ik denk dat we het integraler moeten bekijken en breder dan dat. En ook het sociaal domein is inderdaad, ja, daar hebben we geen reserve meer in. En ik zie daar ja, ook kansen, maar ook nou, moeilijkheden in de toekomst.
Dankjewel, mevrouw Bebelmans, u wilde wat zeggen.
Ja, ook ten aanzien van de reserves en daarmee ook een vraag aan de portefeuillehouder over het rioolbeheerplan. Dat wordt voor de komende 70 jaar aan ons gepresenteerd. En mijn vraag is, zit daar ook een sanering van de gemengde overstort in? Dat komt vanuit de waterschappen op ons af. De waterschappen zijn bekend, zijn bereid kennis aan de gemeente te leveren. Maar de gemeente moet hiervoor investeren, zodat we met z'n allen op termijn 2050 schoon water hebben. Dus mijn vooruitlopend op eind van het jaar, mijn vraag, zit dat er al in of niet?
Meneer Van Nistelrooy.
Ik zit even te aarzelen in hoeverre dat deze vraag betrekking heeft op het onderwerp wat nu op de agenda staat. Je kunt daar aan koppelen natuurlijk, want we stellen de tarieven vast voor de rioolheffing. Die zijn gebaseerd op het beheerplan voor het riool. Het beheerplan voor het riool gaat in op het instand houden van wat we nu hebben. Daar zit dus geen beleidsopgave in dat we gaan veranderen. Uiteraard op het moment dat riool ergens aan onderhoud onderhevig is, zal het daarna moeten voldoen aan de dan geldende richtlijnen. Dus dat wordt daar in die projecten meegenomen en niet in deze aanpassing.
Dankjewel. Is dat voldoende voor u, mevrouw Bemermans?
Ja, dankjewel.
Heeft er verder eens nog, meneer De Leijer?
De laatste afweging die ik nog wil meegeven aan partijen is dat we ook andere uitdagingen hebben, onder andere op sociaal beleid. Sociaal vlak, maar dat we ook niet moeten vergeten dat we nieuw beleid waar we geld voor willen uittrekken is één ding, maar het IAP is gewoon een vastgesteld plan. Dus dit gaat om gewoon met geld over de brug komen voor iets wat we gewoon hebben vastgesteld. En dat is wel een hele andere vraagstelling dan het budget vinden voor nieuwe dingen die we willen. En daar ben ik wel benieuwd hoe andere partijen daar over denken. En ik vind dat prima om dat volgende week verder te bespreken. Maar besef wel dat alles wat we hier allemaal plannen en grote visies indienen, dat we vervolgens ook wel waar moeten maken. Want dingen agenderen heb je in het algemeen niet zo heel veel aan.
Dankjewel.
Voorzitter.
Ja.
Doelt u dan op het surplus van 10% van de algemene reserve wat eventueel ingezet kan worden voor structurele lasten of niet? Of... Ja, u zegt nieuwe dingen, dus ik ben even op zoek naar de hoedanigheid, hoe dat zich verstaat tot de algemene reserve van de IAP.
Meneer De Leijer.
Er werden door verschillende collega's gezegd dat zij ook wel ideeën hebben waar die 4 miljoen aan besteed kan worden. En dat er op sociaal domein wellicht nog uitdagingen in de toekomst liggen. En het gaat erom dat ideeën prima zijn, maar dat IAP gewoon een vastgesteld door de raad plan is, waar gewoon nog geen geld voor is. Dus mijn voorstel behelst vooral boter bij de vis in plaats van nieuwe ideeën waar vervolgens dan nog geld bij gevonden moet worden. En dat vind ik wel een wezenlijk verschil.
Dankjewel, dat lijkt me helder. Nog iemand anders? Ja, meneer Van Nistelrooy.
Ik neem toch even de vrijheid te reageren op de stelling van de heer De Leijer. Het IAP is de planning, de investeringsverwachting ten aanzien van de onderwijshuisvesting. Het is nadrukkelijk ook in dat plan aangegeven dat dat niet een begrotingsverhaal is of een dekkingsverhaal, maar dat het de verwachting is waarlangs we denken dat investeringen nodig zijn in de huisvesting van onderwijs. Er staat nadrukkelijk bij dat de dekking en de uitvoeringsplanning van elkaar afhankelijk zijn en dus die dekking bepalend is ook van of het daadwerkelijk en wanneer we invulling kunnen geven aan de verplichting die we hebben met betrekking tot onderhuisvesting.
Ja, meneer De Leijer.
En dus pleiten we ervoor om die dekking te regelen, zodat er uitvoering kan gegeven worden aan die onderhouds- en die investeringsplanning.
Dankjewel, meneer Kuppes.
Dank u wel, voorzitter. De heer Leijer probeert het nu goed te framen dat D66 de enige partij is die dekking heeft voor het IAP. Terwijl het college benadrukt dat we elke keer kunnen afwegen op basis van het lange termijn investeringskader wanneer de middelen dan ook daadwerkelijk nodig zijn. En wat D66 nu probeert te doen is bij wijze van spreken alvast een potje te maken wat we de komende tijd dan ook niet gaan gebruiken. En dan hebben we dat als het ware als doodgeld op de rekening staan. Omdat u sier loopt te maken met wij weten 4 miljoen voor het onderwijs te winnen. Dus voor dat karretje laten we ons niet spannen. Dank u wel, voorzitter.
U wilt daarop reageren, meneer De Leijer?
Ja, volgens mij kent de heer Kuppens mij beter dan dat ik politiek theaterbedrijf of politieke sier wil maken. Het gaat me echt om de inhoud. En nou ja, als daar anders over gedacht wordt, dan is het gesprek volgende week zo afgelopen, vrees ik. Maar ik hoop dat andere partijen daar serieus over in gesprek willen gaan.
Dank u wel, meneer De Lozoyas.
Dank u, voorzitter. Wij willen daar serieus over in gesprek gaan, maar ik zou de heer De Leijer toch ook willen adviseren om even tabelverloop kapitaallasten van het integraal huisvestingsplan nog een keer goed te bekijken.
Een goede tip. Vers, ik kijk nog een keer rond. Dan zijn we gekomen aan het einde van de avond. Ik moet altijd vragen of er toezeggingen zijn, maar die zijn er niet, hè. Dan mag ik u allemaal danken. Dan hoop ik, wens ik u volgende week veel wijsheid toe bij de begroting. En denk eraan, morgen allemaal gaan stemmen.